Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen. Die starten een talkshow bij SBS 6.
Dan, het Eurovisie Songfestival is voorbij. God zij dank.
Plus, is het slim dat Mark-Marie Huibrecht zich gedraagt als een diva?
Verder, hoe CNN het eigen Trump-interview saboteerde met ondraaglijk applaus.
En een verzekeraar gaat door de knieën voor een mediagenieke patiënt. Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Luister jij naar Weer een Dag?
Nee, wel eens geluisterd. Ik vond het leuk, zeker in het begin, maar het werd een beetje veel af en toe.
Ja, een van de populairste podcasts van Nederland, ja. Met Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen. Heel populair, ze commentariëren elke dag het nieuws, de actualiteit. Ze doen net alsof ze het 's ochtends vroeg opnemen. Maar als je goed luistert, dan hoor je eigenlijk dat ze dat heel vaak 's avonds doen. Soms hebben ze ook al een beetje gedronken voordat ze de podcast opnemen, volgens mij. Maar zij gaan naar SBS6, ze gaan een talkshow presenteren.
Ja. De zomeropvulling voor Vandaag Inside. Op 2 juni is de laatste Vandaag Inside. En op 5 juni begint op datzelfde tijdstip Gijs en Marcel, zoals het programma gaat heten. Ja. 4 weken lang is het te zien, dus tot en met eind juni. En ik vind het een gedurfd experiment van SBS6 en van John de Mol. Je moet toch altijd een beetje kijken van wat je gaat doen met die zomer. Ze hebben een langer zomerpauze vandaag. En het verdient ook wel, want ze hebben natuurlijk wel echt heel lang gewerkt. En ook nog tijdens het WK dagelijks 7 dagen per week een show gemaakt. Dus ik kan me voorstellen dat ze even de rust nodig hebben. Maar ik kan me ook voorstellen dat SBS iets nodig heeft tijdens die zomermaanden. En dit is in ieder geval iets wat ze kunnen proberen.
Ja, past het?
Het argument voor dat het wel past is dat het vergelijkbaar is met Vandaag Inside, in de zin dat het beide programma's zijn waar het draait om de chemie tussen de vaste aanwezigen, dus de Gijs en Marcel ofwel het trio van Vandaag Inside. Ja. Het zijn ook beide groepen, gezelschappen die echt niet schuwen om een ongezouten mening te geven. Dus dat moet je ze ook wel nageven. Het is vaak spraakmakend. Ja. Ze blinken beide ook uit in mediacommentaar. Dus als je dat soort dingen interessant vindt, dan kan je bij beide programma's terecht. Ik vind Media Insight ook een leuk programma om te kijken. Dus ik kijk er eigenlijk wel naar uit. Er zit ook wel wat risico dat het mislukt natuurlijk. Want een van de dingen die je al snel voorbij ziet komen is dat Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen niet typische SBS6 gezichten zijn. Sterker nog, het zijn echt mensen die juist verbonden zijn met het Parool en NRC waar ze voor schrijven. En nou ja, ze presenteren dus voor BNNVARA. Het zijn wel wat meer links georiënteerde mensen. En dat is natuurlijk Vandaag Inside compleet en totaal niet. Dus op internet zag ik al mensen roepen die Vandaag Inside trouwe kijker zijn. Die zeggen van nou, ik ga nooit naar Gijs en Marcel kijken, want die zijn veel te links. En ik heb ook vaste kijkers van Gijs en Marcel en Media Insight gezien. Die zeggen van nou, ik ga nooit naar SBS6 kijken, want dat is de zender van die vreselijke Johan Derksen. Dus er is ook wel potentie dat dit compleet mislukt.
Ja, een beetje zoals het met Jack Spijkerman destijds misging.
Ja, zeker. Ja. Ja, die liep natuurlijk over van de VARA destijds naar 10, de zender van John de Mol. En dat is echt een compleet fiasco geworden. Het kan echt inderdaad mislukken. Wat Gijs en Marcel doen is iets anders, want het is maar 4 weken. Ze zijn ook niet weg bij BNNVARA. Media Insight komt gewoon weer terug in het najaar. Dus het is alleen maar even een heel klein uitstapje. Ik denk wel dat het van SBS6 veel slimmer is dan een traditionele talkshow. Want er zijn zoveel van dat soort talkshows gevuld die allemaal geflopt zijn. In 2009 werd De Wereld Draait Door in de zomer vervangen door De Zomer Draait Door. Het programma had een geweldige tune trouwens. Echt een Latino-versie van De Wereld Draait Door. Echt een mooie. Maar voor de rest was het programma totaal mislukt. Het had in plaats van de grote Matthijs van Nieuwkerk 3 totaal onervaren presentatoren, waaronder Art Rooijakkers. En die werden gewoon met de grond gelijk gemaakt door alle critici. Dus dat programma is genadeloos geflopt. Ja. En Art Rooijakkers heeft het 10 jaar later geprobeerd bij RTL 4... om de late RTL Talkshow in de zomer te vervangen met Zomer met Art. Nou, dat is ook een complete flop geworden, dat programma. En het gekke is, ik denk dat dat echt een van de redenen is waarom Art Rooijakkers tegenwoordig niet een van de presentatoren is van de late RTL Talkshow. Want ja, als je gewoon naar zijn cv kijkt, hij heeft een journalistiek verleden. Hij is bij Nova begonnen. Hij heeft ook Radio 1 Vandaag gepresenteerd. En tegelijkertijd heeft hij groot entertainment gepresenteerd, zoals Wie is de Mol. hij is de ideale talkshow-presentator op papier. Maar ja, waarom doet hij niet mee aan dat hele circus op dit moment? Nou, omdat hij dus een paar grote flops op zijn naam heeft staan. Ja. En dat maakt zenderbazen toch wel voorzichtig om het met hem nog een keer te proberen.
Ja, maar als ik je ook aanvoel, dan zeg je van dat lag ook eigenlijk niet aan hem dat het toen faalde. Dat had een andere reden. Je moet eigenlijk gewoon niet in de zomer dingen willen presenteren.
Nou, het is gewoon lastig in de zomer inderdaad. Want het is lastiger dan mensen denken. We hebben het vorig jaar bij de onvolprezen, maar niet heus, Show Nieuw Zomer editie ook gemerkt. Er zijn een paar lastige dingen in de zomer. En dat is dat je ten eerste gewoon echt minder nieuws hebt. Dus bijvoorbeeld de Tweede Kamer is met reces. Er worden geen grote nieuwe tv-programma's gelanceerd. Al dat soort dingen waar je normaal gesproken in talkshows over kan praten, die zijn er niet. Dan heb je het probleem dat er gewoon minder goede gasten zijn. Want er zijn gewoon heel veel mensen op vakantie. Nou, dat is ook al een probleem. Dan moet je Helene van Rooijen voor de derde keer gaan uitnodigen. En op een gegeven moment ben je dat ook echt wel zat.
Ja.
En het derde probleem is dat je te maken hebt met het feit dat het gewoon lekker warm is buiten. Dat het ook laat licht is. Je kunt ook heerlijk op een terrasje gaan zitten. Het voordeel van de winter voor televisiemakers is dat iedereen gedwongen is om gewoon binnen te zitten als ze lekker warm willen zijn. Ja, dat heb je in de zomer niet. Dus je hebt gewoon een veel kleiner publiek. Dus de kans dat het gaat floppen is gewoon veel groter.
Ja, dus normaal gesproken geldt dat als een omroep jou vraagt om in de zomer een talkshow te organiseren, dan is er eigenlijk maar één goed antwoord op die vraag mogelijk.
Ja, nou ja, het ligt altijd een beetje natuurlijk aan de specifieke dingen. Want voor sommige mensen is het natuurlijk wel degelijk een kans, kan je bedenken.
Je bent zo genuanceerd vandaag.
Nou, ja, valt wel mee. Valt
gewoon
wel mee.
Ja of nee? Nou, spreek eens uit.
Ja, kijk, er was enige speculatie. Er werd bij Vandaag in Site gespeculeerd dat misschien Merel Ek en Sam Hagens een dagelijkse talkshow ter vervanging zouden krijgen van Vandaag in Site in de zomer. Ik denk eerlijk gezegd dat het goed is voor hun carrière dat dat plan niet door is gegaan en dat Gijs en Marcel het mogen proberen. Want er is wel een afbreukrisico inderdaad. Ja.
Ja, en op zich, ik bedoel, Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen, die zijn al bekend. Dus zelfs als dit programma niet werkt, dan kunnen ze altijd nog SBS 6 de schuld geven.
Ja, precies. En dat zullen ze waarschijnlijk ook doen, hun kennen inderdaad. Ja, ja. Eén trend die ik wel interessant vind, want eigenlijk wat dit is dat je nu meerdere podcasts ziet die worden overgeheveld naar televisie. Vandaag Inside is eigenlijk ook gewoon een podcast. Het zijn gewoon een paar mensen die chemie met elkaar hebben, die praten over uiteenlopende onderwerpen. Dat is natuurlijk ook Gijs en Marcel. En als Gijs en Marcel ook scoort, misschien niet zo goed als VI, maar ongeveer in die buurt komt, dan zou je kunnen bedenken dat heel veel mensen in de televisiewereld gaan denken van hey, dat moeten wij ook eens gaan proberen. Want het is, zoals al eerder besproken, gewoon echt vrij goedkoop om zo'n programma te lanceren. Het is veel goedkoper dan een gewone talkshow waar je gasten voor nodig hebt, waar je rubriekjes voor moet hebben. Dat heeft gewoon veel meer redactie nodig. Dus het is relatief goedkoop. Als dit gaat werken, dan zou je bijvoorbeeld kunnen bedenken dat Jaap en Sander met de Zelfs podcast ook een eigen televisieprogramma krijgen. Ja. Een eigen dagelijkse talkshow bijvoorbeeld.
Ja, mensen die gewoon een grote bek hebben, makkelijke sprekers zijn, ook al bij talkshows nu al regelmatig aanschuiven. Hè, want dat geldt natuurlijk voor Sander Schimmel-Pennink. Ook afgelopen week zag ik hem weer aanschuiven. Het ligt misschien wel inderdaad in de lijn der verwachting dat die een soort van podcast op televisie gaan presenteren.
Ja. Ja, ik durf hem echt te callen hier. Ik denk dat er gewoon veel meer van dit soort praatprogramma's met vooral vaste gasten die hun meningen uiten over onderwerpen, dat er gaat komen. Ik durf wel te zeggen dat dat waarschijnlijk een nieuwe trend gaat zijn. En dan heb je, het is heel logisch om bij podcasters te beginnen, want die hebben al een bepaald publiek, die hebben al een bepaalde populariteit. En ja, dan hoef je ook niet meer, is er ook een bepaalde chemie met elkaar, waardoor het makkelijk te vertalen is naar televisie.
Ja, en ik begreep ook dat er in Nederland iets wordt gedaan wat eigenlijk in het buitenland veel minder voorkomt. Heel veel podcasts worden met video opgenomen. Dus als je dan kijkt in je podcast-app, dan kan je ook gewoon kiezen om die video te bekijken. Ja, dan heb je eigenlijk al een soort televisieprogramma.
Ja. Ja, precies. Nee, zeker inderdaad. Ja, ja denk het ook inderdaad. Maar nogmaals, er zijn heel veel duo's die daarvoor in aanmerking zouden komen. Ze zijn nu uit elkaar, maar Mark, Marie en Aaf was misschien ook wel eens. Misschien dacht RTL 4 ook wel van laten we Mark, Marie en Aaf een keertje een paar weken uitproberen in de zomer dagelijks. Je hebt in ieder geval een duo nodig wat over uiteenlopende onderwerpen kan praten. Dus een hele populaire podcast is ook Rob de Wijk en Arend-Jan Boekestein. Nou, misschien als wekelijkse talkshow, maar als dagelijkse talkshow over internationale betrekking is dat a bit much. Zeg maar. Ja. Dus je hebt mensen nodig die een vrij brede range hebben. Dus van politiek tot entertainment, tot noem het allemaal maar op. Je moet eigenlijk over alles een interessante mening kunnen hebben.
Oké. Nou, ik ben benieuwd hoeveel podcast-duo's de overstap naar de televisie maken en een eigen talkshow krijgen. Iets wat deze week veel kijkers trok, was het Eurovisie Songfestival.
Ja. Ja, nee, inderdaad. En als jij zegt veel, dan heb je gelijk in de zin dat het 2,1 miljoen waren. Dat is op zich best aardig natuurlijk. Ja. Maar ik vind het dus niet veel als je bedenkt dat dit Songfestival echt zo verschrikkelijk veel promotie heeft gekregen. Want ik zat gewoon eens even te kijken. Er is een voorbeschouwing voor elke dag dat het Songfestival te zien is. Er is ook het grote Songfestivalfeest uitgezonden. Een live registratie van een concert. Er is een documentaire geweest rondom onze inzending Mia en Dion. Er is de Songfestival Top 50 geweest op Radio 2. De eindeloze items erover in talkshows, op de radio en in de kranten. Vorig jaar in de zomer werd er in Shownieuws al gesproken over het Songfestival wat afgelopen week heeft plaatsgevonden. Ja, als je dat allemaal in beschouwing neemt, dan vind ik 2,1 helemaal niet zoveel. Want het 8-uur-journaal van die dag had 1,9 miljoen kijkers. Nou, ik weet zeker dat wij niet in augustus 2022 al spraken over het 8-uur-journaal van 9 mei 2023.
Nee, dus eigenlijk ben jij heel teleurgesteld over die kijkcijfers.
Ik vind eigenlijk eerlijk gezegd echt een grote teleurstelling. Ik denk dat het eigenlijk ook wel een beetje aangeeft dat als je met zoveel promotie maar 2,1 miljoen kijkers weet te scoren, ja, dan is het Songfestival gewoon niet verschrikkelijk populair meer in Nederland. En dan is het misschien ook wel eens tijd om er wat minder aandacht aan te besteden met z'n allen.
Ja, nee, dat denk ik ook wel. Heb je nou een verklaring voor die kijkcijfers? Waarom wordt er eigenlijk verrassend weinig gekeken naar het Songfestival?
Nou, ik denk dat het voor een heel groot deel dit jaar extra laag was vanwege Mia en Dion. Dat was een hele zwakke inzending. Er was natuurlijk heel veel gedoe over het feit dat ze constant vals zingen. Waardoor wij gewoon, ja, al wisten, we zijn gewoon aanmerkelijk minder kansrijk. Ik denk dat er meer interesse is als het idee hebben dat we het goed zouden kunnen gaan doen. Ik heb even gekeken of we het in 2019 hebben gedaan, toen we Duncan als inzending hadden, die uiteindelijk natuurlijk gewonnen heeft. Toen hadden we in de eerste halve finale, of in de halve finale waar hij in zat, moet ik zeggen, ook maar 3,1 miljoen kijkers. Dus dat is wel meer, dus er is wel een groter publiek als Nederland het goed gaat doen. Ja. Maar het is nog steeds voor die halve finale niet super, super goed bekeken. De finale had natuurlijk wel wat meer, dus dat was zeker wel beter bekeken. Maar ja, het feit dat we minder kansrijk waren dit jaar zorgde voor lage kijkcijfers. Ik denk ook het feit dat Mia en Dion het constant over zichzelf hadden. Het woord ik is heel veel gevallen in interviews met die mensen. Toen ze eindelijk bij Galit en Sophie het nummer niet vals hadden gezongen, godzijdank, begon zij weer over haar pestverleden. Ze hadden er ook wat talent voor om het steeds over hen te laten gaan. Uiteindelijk wil je een soort van oranje koorts opwekken. Een soort gevoel van, wij gaan ervoor. Wij gaan als Nederland naar Liverpool en wij gaan daar goed scoren. Maar de constante gedoe rondom hen persoonlijk zorgde ervoor dat het alleen maar over hen ging en niet over ons als land. De belangrijkste vraag was eigenlijk, zingen ze vals of zingen ze niet vals?
Ja, dat is sowieso natuurlijk bij sportwedstrijden vind ik het altijd een fascinerend verschijnsel. Dat als het goed gaat met jouw team, dan zeggen mensen, we doen het goed.
Ja.
En als het slecht gaat of als je team verloren heeft, dan is het, ze hebben het slecht gedaan.
Ja, klopt,
Dus ik kan me ook voorstellen dat vorig jaar bij het Songfestival daarvoor, toen het echt, we deden het heel goed, maar nu, Ze hebben het verpest. Ze zongen vals.
Precies. Dat is zeker waar, ja. Ik denk de derde reden dat het Songfestival tegenwoordig minder scoort, is omdat het vroeger natuurlijk iets unieks was. Het was eigenlijk de enige talentenjacht op het scherm. Hè? Zeker toen het net begon in de jaren 50. Nou, dat is natuurlijk totaal veranderd. Tegenwoordig elke keer als John de Mol een keertje hoest, dan is er een nieuwe talentenjacht op SBS6 te zien. Er komen heel veel talentenjachten. En dat maakt het minder uniek. En ik denk eerlijk gezegd dat als je gewoon het vergelijkt met andere talentenjachten, het Songfestival heeft gewoon een veel slechter format. Want ja, er zitten 26 liedjes op één avond die allemaal zo'n 3 minuten duren. Dat is echt een hele lange zit in de finale. En daarnaast, er zit ook gewoon veel muziek tussen wat niet echt onze smaak is. Het is meer bijvoorbeeld Oost-Europees georiënteerd. Mensen daar vinden het ongetwijfeld fantastisch. Ja. Wij vinden dat minder leuk. Dus in dat opzicht, er zitten gewoon ook veel momenten van verveling tussen.
Ja, doe me een beetje denken. Ik word wel eens gevraagd door organisaties van kun je een pitch-evenement organiseren? En 25 mensen moeten een pitch leren houden. En wij willen dan dat aan het einde van de dag alle 25 mensen één voor één dan die pitch gaan presenteren.
Ja,
dan weet je al, dat is geen succes. Gewoon 25 mensen die achter elkaar een pitch houden, dat is gewoon saai.
Ik heb ook gewoon medelijden met de mensen die de 5 laatste die dan moeten gaan. Want dan is het publiek natuurlijk gewoon echt helemaal oververmoeid. Die heeft er totaal geen zin meer in, inderdaad. Ja, dat denk ik ook wel, inderdaad. Ja. Maar goed, als je het vergelijkt, want ik denk dat qua hype is het Songfestival vergelijkbaar met het WK of een EK voetbal. Maar de kijkcijfers zijn het absoluut niet. Want het afgelopen WK in Qatar was relatief slecht bekeken, omdat het in de winter was. Maar nog steeds elke groepswedstrijd van Nederland had gewoon rond de 4 miljoen kijkers. De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië had zelfs 5,6 miljoen kijkers. En in het verleden zijn er voetbalwedstrijden met het Nederlands elftal geweest die met meer dan 10 miljoen kijkers hebben getrokken. Dus het is echt, echt andere koek. Daar vind ik de hype te rechtvaardigen. Bij het Songfestival, het wordt echt tijd dat we daar gewoon veel en veel en veel minder tijd aan gaan besteden.
Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Weet je wie ik trouwens hypocriet vind?
Nee?
Evert Santegoed.
Oké, waarom?
Nou, vorige week, of misschien 2 weken geleden, belde jij hem om te vragen wat hij zijn gasten betaalt voor interviews.
Ja, klopt.
Dat wilde hij niet zeggen.
Nee.
En nu was hij deze week in het nieuws dat hij wil kijken wat Jan Smit gekregen heeft. Wat de gage is van Jan Smit. Dan denk ik van ja, als je het zelf niet wil zeggen, moet je het ook niet bij anderen gaan proberen te achterhalen.
Ik las het ook inderdaad. Ik ben wel een klein beetje benieuwd wat Jan Smit krijgt. Dus ik vond zijn verzoek wel interessant, eerlijk gezegd.
Ik vind het zo typisch Nederlands. Hè? Van iets ja? gaat niet goed, laten we uitzoeken wat het gekost heeft.
Ja. Ah, maar ben jij niet benieuwd dan? Want waarschijnlijk krijgt Jan Smit er iets van 40.000, 50.000 euro voor.
Kan niet zoveel schelen eigenlijk.
Nee?
Ja. Nee, ja, ik hoop in ieder geval dat we volgende keer met een betere inzending komen. Het is trouwens sowieso, hij zei dat hij een wet openbare overheid, dus een WO, wat vroeger de WOP was, dat hij een verzoek wilde doen om daarachter te komen. Kan ik hem nu al teleurstellen, want daar ga je niet achter komen. Dat is voor de overheid, dat is voor een gemeente of voor een ministerie is dat zo. Maar de AVRO-TROS valt helemaal niet onder die wet.
Nee. Nee, het is alleen maar voor zover ze inderdaad het openbaar gezag uitoefenen. En dat is dus inderdaad hier niet het geval. Nee. Gaat er waarschijnlijk niet achter komen. Ja,
volgens mij hebben we het veel te lang over het Eurovisie Songfestival.
Ja, en het punt is juist dat we het er niet te lang over moeten hebben. Maar laten we snel doorgaan. Ja,
en niet al die voorpret en napret en zo. Nee, gewoon precies, minder precies. Eurovisie Songfestival.
Ja, exact. Ja. Van het Eurovisie Songfestival is het een klein stapje, een klein bruggetje zou je kunnen zeggen, naar Mark-Marie Huibrechts. Ja, het is natuurlijk, volgens mij, ik zat me ook af, wij hadden het er vanmiddag even over, van wat doet hij nou eigenlijk? Ooit was hij natuurlijk cabaretier. Ik heb het idee dat hij gewoon tegenwoordig professioneel talkshowgast is.
Ja, ja, ik vroeg me af van waar is deze man nou zo beroemd van? Wat kan hij dan? Welk talent heeft hij? Anders dan dat ik hem heel vaak op televisie zie en ik kon het eigenlijk niet bedenken.
Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ook niet zo eigenlijk. Nee, het is iemand. Hij schijnt hele grote bedragen te krijgen voor de talkshows, waar hij in komt. En hij komt ook echt heel vaak in Jinek bijvoorbeeld. Hij zat er afgelopen week en de week daarvoor. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat hij wel een beetje ergernis bij mij begint op te wekken over zijn diva-gedrag. Mark-Marie Huibrechts is al lange tijd iemand die, nou ja, diva-trekjes heeft. Hè. Er zijn ook wel verhalen die ook al lang rondgaan over zijn diva-gedrag. Maar normaal gesproken beperkt zich dat tot achter de schermen. Maar wat je vorige week zag, is dat het zich voor de schermen manifesteerde. Dat is echt opmerkelijk. Dat is wel een teken dat iemand misschien iets te veel in zichzelf is gaan geloven. En ik vind het zeer problematisch. Ik wil het je even laten horen. Hij zat bij Eva Jinek. Daar zat hij om over iets te praten wat er niet te doet. Maar hij kreeg ook een vraag over zijn podcast. Hij heeft ook een podcast samen met Aaf Brand Korsius. Dat is uit elkaar gespat. Vermoedelijk omdat er iets van ruzie ontstaan is. Maar ineens op een dag besloten ze dat ze niet meer met elkaar door wilden. En feitelijk heeft hij de podcast onder dezelfde naam met Isa Hoes doorgezet en is Aaf haar eigen podcast begonnen. Feitelijk heeft hij haar gewoon uit huis gezet. Maar ja, hij kreeg bij Eva Jinek daar een hele logische vraag over. En hij reageerde geprikkeld over het feit dat hij die vraag kreeg. Ik wil hem je even laten horen.
Groot nieuws in podcastland. Jij bent gestopt.
Oh nee, toch? Echt waar?
Ik zie jou voor het eerst sinds het is gebeurd.
Ja.
Dit is mijn journalistieke plicht.
Echt waar?
Om hier dieptevragen over te stellen.
Ik moet, zei Katrien Kelt, ik moet het vragen.
Ik moet het vragen.
Wie moet je het vragen?
En het geluidsfragment doet het nog niet helemaal recht. Want als je ziet hoe vies hij erbij kijkt, dan is het duidelijk dat hij echt er niet van gediend is dat deze vragen aan hem worden gesteld. Later, want dit gaat nog een aantal minuten door. Eva probeert het zo goed en zo kwaad als ze kan die vraag echt te stellen en er antwoord op te krijgen. Maar op een gegeven moment begint hij zelfs aan Eva te vragen van, ja, maar jij gaat toch weg bij RTL? Kan je daar niet wat over zeggen? Alleen maar om het onderwerp te veranderen. Ik vond dit zeer, zeer, zeer opmerkelijk en zeer, zeer, zeer ongepast.
Dat kunnen politici toch beter? Dat ze een antwoord of dat ze het antwoord op een vraag vermijden met een grapje of wat humor of iets anders of zo.
Ja, ja. Ja nee, inderdaad. Want Eva probeert haar best te doen om het hier een beetje licht te houden. Maar het is echt overduidelijk dat hij gewoon zoiets heeft van hoe durf je me hier naar te vragen? En we moeten niet vergeten, het is natuurlijk gewoon een journalistiek programma. Hè? Ik bedoel, dat Eva Jinek is een journalist. Dus het is logisch als je daar gaat zitten dat je vragen kunt krijgen die je misschien niet leuk vindt om te krijgen. Misschien wil je er niks over zeggen. Dat is ook je goed recht. Hij is geen minister. Hij hoeft er niks over te zeggen. Nee. Maar die vragen mogen gesteld worden door Eva Jinek. Sterker nog, je zou kunnen zeggen, het is als journalist haar plicht om die vragen te stellen. Maar hij heeft zoiets van, kom in deze talkshow opdraven. Jullie moeten mij allemaal dankbaar zijn dat ik jullie deze kijkcijfers gun. Dus hoe durf je mij een kritische vraag te stellen?
Ja.
Echt heel opmerkelijk gedrag, vind ik dat.
Oké. Ja. Ik vraag me af hoe ik zou reageren als ik 2000 euro zou krijgen om te verschijnen in een podcast en vervolgens een vraag krijg waar ik niet van gediend ben. Want ik kan me voorstellen dat als je elke keer 2000 euro krijgt voor elke talkshow optreden, dat je op een gegeven moment ook wel denkt van, hallo, ik ben hier voor jullie en niet, niet andersom.
Ja. Het is hem gewoon uit het hoofd gestegen.
Ja.
Ja, ja, precies. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En ik bedoel, hij zet hier natuurlijk wel een beetje Eva Jinek voor schut. Hè? Laten we daar ook geen doekjes om binden. Want feitelijk zegt hij tegen Eva Jinek, je mag hier mij geen vragen over stellen. Feitelijk zegt hij tegen haar, je bent gewoon geen journalist. Dat hoor je niet te doen. Dus ik kan me voorstellen dat zij ook niet zo blij was met deze uitspraken van Mark Marie. En ik denk dat het ook wel een beetje aangeeft dat het probleem is met talkshows. En zeker die van Eva Jinek. Het is een beetje een kliekje geworden van mensen die elkaar allemaal iets te vaak zien en die elkaar allemaal iets te veel sparen. Het mooie van Vandaag Insight is dat ze, ja, het is een kliekje van mensen, maar het zijn mensen die elkaar niet sparen. Ze gaan heel kritisch met elkaar om. En dat is denk ik wel noodzakelijk om het een beetje, nou ja, leuk te houden. Want als kijker heb je wel af en toe het idee bij Jinek dat je er toch een beetje buiten staat. Dat het een beetje een kliekje is voor mensen waar jij niet toe behoort.
Het mag een beetje schuren. Het schuurt nu niet.
Nee, het schuurt nu niet. Nee. Nee. Maar goed, het grote probleem is het diva-gedrag van Mark Marie. En er zijn wel andere verhalen geweest. Hè? Want ook Tina Nijkamp heeft laatst in een podcast verteld dat zij ooit zenderbaas was van SBS. En dat Mark Marie de presentator was van een programma tezamen met Bo. En dat hij op een gegeven moment gewoon een woedeaanval had. En dat hij haar dwong om naar de studio te komen onmiddellijk. En nou ja, dat kan nog wel gebeuren. Maar hij wist dat haar zus op dat moment op sterven lag. En ondanks dat heeft hij haar toch gesommeerd om van haar sterfbed af te gaan en naar de studio te komen een heel stuk verderop. Ja, dat soort diva-gedrag, dat is niet echt natuurlijk iets wat in je voordeel spreekt. Het feit dat Tina Nijkamp dat soort dingen ook vertelt, geeft wel aan dat dit iemand is die behoorlijk arrogant is.
Ja. En daar erger jij je aan?
Daar erger ik me wel aan, ja.
Ja, daar word je gewoon boos van. Jij ziet die man en je denkt, ik weet niet eens waarom jij bekend bent. Ik weet niet eens wat jij kan, maar je gedraagt je wel als een diva en dat hoort niet.
Nee, ik vind het inderdaad niet kunnen. Nee, dat klopt, nee. Ja.
Okay. Iemand die zich ook wel eens als een diva gedraagt, is Donald Trump.
Dat klopt. Ja. Ja, zeker weten inderdaad, ja.
Ja, ik wilde het hebben over een optreden van Donald Trump. En hij was deze week was hij bij CNN. Dat was volgens mij. Heb jij enig idee hoeveel mensen gekeken hebben?
Ja, dat weet ik. Hè. Dat is 3,1. 3,1 miljoen.
Dat blijft toch heel weinig altijd in Amerika?
Klopt, ja. En dit is ook wel het heel interessant is dat kijkcijfer. Want dat kijkcijfer is echt aanmerkelijk lager dan wat Trump in het verleden scoorde. Ja. Dus dat zou kunnen suggereren dat mensen een beetje Trump moe zijn. En het is zelfs lager dan een vergelijkbaar interview, een town hall interview met Biden 4 jaar geleden. Dus dit is best een teleurstelling, maar het zegt misschien ook wel wat over de interesse in Trump.
Ja, het doet pijn als je Trump bent, dat de kijkcijfers minder hoog zijn. Waar ik het over wilde hebben is, want het interview is ontzettend bekritiseerd. CNN heeft kritiek gekregen van anderen, heeft ook kritiek gekregen van eigen medewerkers. Zelfs in een mailing van CNN zelf werd het echt wel bekritiseerd. En ik wilde je een fragmentje laten horen, omdat één aspect daarin eigenlijk niet benoemd werd, wat volgens mij het echte probleem was van het hele interview. Laten we even een fragment luisteren.
If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours.
How would you settle that war in one day?
Because I'll meet with Putin, I'll meet with Zelensky, and within 24 hours that war will be settled. It'll be over. It'll be absolutely over.
Do you want
over.
Ukraine to win this war?
I don't think in terms of winning and losing. I think in terms of getting it settled so we stop killing all these people and breaking down this country.
Ja, even tot hier. Trump belooft dus dat hij binnen een dag de oorlog in Oekraïne heeft opgelost. Los van de geloofwaardigheid daarvan, dat applaus. Het was ondraaglijk. Elke keer, bij alles wat er gezegd werd, werd er geapplaudisseerd. En eigenlijk heb je daarmee volgens mij je hele eigen televisieinterview gesaboteerd als CNN.
Wat het in deze situatie ook nog extra moeilijk maakte, is dat een groot deel van het publiek, niet iedereen, als je goed kijkt, je ziet ook al wat kritischere mensen, maar een groot deel van het publiek was op de hand van Trump. En vaak, als er een kritische vraag werd gesteld door de presentator van CNN, dat is de rising star daar, Caitlin Collins, dan nam het publiek het op voor Trump. Dus het was ook een onmogelijke setting om echt goede vragen te stellen en goed door te vragen op Trump, wat natuurlijk wel belangrijk is in de journalistiek.
Ja, dit was nog erger dan het pauwdebat. En ja, bij het Pauwdebat hebben we ook geanalyseerd hoe dat leidt tot een slecht debat. Want diepgang wordt onmogelijk. Elke platitude krijgt applaus. Maar ik had hier ook gewoon dat kritisch doorvragen of een factcheck haast onmogelijk werd gemaakt door al dat irritante applaus tussendoor. En als het al mogelijk was, was het niet langer effectief. Want als jij iets zegt en je krijgt een staande ovatie zo'n beetje van je publiek. En vervolgens zegt de interviewer, ja, maar dat klopt helemaal niet wat je zegt op basis van X, Y, Z. En vervolgens zegt Trump, onzin, het klopt wel, staande ovatie. Ja. Ja, wat is dan het beeld wat de kijker thuis krijgt? Volgens mij is het beeld dat de kijker thuis krijgt, Trump heeft gelijk. Wat Trump zegt, dat klopt. Ja, dan heeft het dus helemaal geen zin meer om hem te factchecken.
Nee, dat is een hele lastige kwestie inderdaad. Ja, en er is ook echt bakken, zoals je zei, bakken met kritiek op inderdaad, inclusief van mensen binnen CNN. En het is ook wel goed om even het onderscheid te maken tussen de terechte en de onterechte kritiek. Want ik vind de onterechte kritiek dat mensen zeggen van ja, maar je moet Trump geen platform geven, want hier heeft hij mogelijk voordeel bij. En dat vind ik heel moeilijk, want ja, hij is natuurlijk wel op dit moment de koploper voor de Republikeinse nominatie. In sommige peilingen, als hij het opneemt tegen Biden, wint hij ook van Biden. Nou, of dat gaat gebeuren, dat moeten we allemaal nog maar zien. Ja. Maar er is een gereden kans dat hij in 2024 opnieuw wordt gekozen tot president. Dan heeft een journalistieke organisatie zoals CNN de plicht om ook hem daar te bevragen, om hem een podium te geven daarvoor. Dus ik vind dat slechte kritiek. Wat ik wel goede kritiek vind, is dat je moet kijken in welk format dat gebeurt. Want Trump is een unieke kandidaat, omdat hij natuurlijk wel over heel veel dingen leugens verspreidt die schadelijk kunnen zijn voor de democratie. Denk aan het ontkennen nog steeds van de verkiezingsuitslag in 2020. Dat wil je niet. Dat is echt gewoon een groot probleem. Dus je moet daar wel het juiste format voor vinden. En ik denk wat beter had gewerkt in deze situatie is als ze hem gewoon één op één hadden geïnterviewd zonder publiek. Hè, dat was wel goed geweest. Dan werd hij niet constant aangemoedigd door al die mensen daar. En ik denk ook dat bijvoorbeeld als je het op had genomen van tevoren, dan kan je dat niet live dus, want dit was live. Dan heb je ook het voordeel dat je erin kunt knippen. Want Trump heeft wel de neiging om overal overheen te praten. Ja. En dat bemoeilijkt soms ook wel het doorvragen bij dingen.
Ja. Is dit ook de onderhandelingspositie van Trump die gewoon heel erg goed was? Want je ziet ook wel eens Rutte zeg maar in zijn eentje aanschuiven bij een talkshow. En geen enkele andere gast krijgt normaal gesproken een hele uitzending voor hem of haarzelf. Maar dan denk ik van ja, als Rutte gaat onderhandelen met Opeen, dan kan hij het ook maken om te zeggen, ik wil in mijn eentje aan tafel zitten en ik wil gewoon een uur lang de tijd hebben om mijn verhaal te vertellen. Ik kan me heel goed voorstellen dat Trump zijn team ook heeft gezegd van ja, of het is live of ik kom niet.
Ja, dat kan ik me ook voorstellen inderdaad. Ja, ik weet niet precies wat daar de onderhandelingen zijn die achter de schermen plaatsgevonden. Maar het is inderdaad wel duidelijk dat natuurlijk wel Trump een bepaalde onderhandelingspositie heeft. En wellicht hebben ze die inderdaad uitgebuit. Ja, klopt.
Ja, dus je zou op zijn minst een kleine vertraging moeten inbouwen, zodat je een factcheck misschien daar neer kan zetten. Maar ja, dat applaus, dat vond ik echt heel, heel problematisch. Het schijnt overigens zelfs dat in de briefing voorafgaand in het debat, dat tegen mensen gezegd is dat je wel mag applaudisseren, maar dat je niet boe mag roepen.
Ja.
Dan denk ik ook al van ja, dan zeg je dus eigenlijk, je mag alleen maar applaudisseren voor Trump vandaag. Nou ja, dan krijg je ook natuurlijk een bepaald beeld wat versterkt wordt. Dus geen sterke beurt van CNN hier.
Nee, absoluut niet. Die presentatrice is overigens 31 jaar oud.
Dat is jong.
Dat is heel jong, ja.
Die is succesvol ook voor iemand van 31.
Is echt heel snel daar de reizende sterren geworden. Maar inderdaad, dit is ik schrok er ook van toen ik het las. Ik voelde me ineens weer hartstikke oud. Ik voelde ineens pijntjes in mijn rug opkomen en dat soort dingen.
Ja, want jij bent 40, toch?
39, Lars. Dit is wel nu een ding. 39, ja. Ja.
Okay. Ik praat snel overheen, want we gaan naar de tune van de week. Want je bent nog niet eens 40 jaar oud, maar je hebt wel 78 dagen aan muziek, Victor, in jouw database. Muziek, niet zomaar muziek, maar tv-tunes. En elke week analyseer je er eentje. Victor, welke tune heb jij deze week meegenomen?
Nou, ik heb wel even iets bijzonders deze keer. Want het is een van de bekendste tunes in Nederland die bijna werd vervangen een aantal jaar geleden. En ik ga je zo dadelijk laten horen wat het nieuwe liedje was in 2004 voor Goede Tijden, Slechte Tijden. Er is natuurlijk al jarenlang dat dezelfde tune wordt gebruikt, al sinds het begin van de soap wordt die tune gebruikt. Jij bent niet een, en ik overigens ook niet, maar jij bent zeker geen kijker van GTST, nee, Lars. Maar
niet meer.
Je kent de tune wel, toch?
De tijd van onbezorgdheid is voorbij.
Zing het even, kom op.
Nee, vandaag kom op. Nou, een lange weg naar morgen.
Vanmiddag heb jij het gewoon gezongen aan de telefoon. Dat kan nu ook wel.
Ja, oké, we gaan verder.
Nou, hier klinkt het zoals het op televisie klinkt.
Dat is niet de versie die ik ken.
Nee, dit is de korte versie. Tegenwoordig wordt er een hele korte versie gebruikt, want leaders moeten echt kort zijn. Dus, maar dit is wel gebaseerd op de oorspronkelijke melodie die in 1990 werd geïntroduceerd. Die door Hans van Eyck destijds is gecomponeerd. En Bert van der Veer, de programmadirecteur van RTL 4 destijds, die heeft de tekst voor dat lied geschreven. En hij vertelde me een keer dat hij tot op de dag van vandaag nog steeds jaarlijks van de royalties een keer lekker uitgebreid kan uiteten. Dus daar profiteert hij nog steeds van.
Maar dat wist ik hem niet. Bert van der Veer heeft de tekst geschreven van Goede Tijd, Slechte Tijd.
Ja, Bert van der Veer is echt een tv-liefhebber. Dus voor heel veel RTL 4-tunes uit die tijd, die nog ingezongen werden, heeft hij de tekst geschreven. Dus dat is voor Goede Tijden, Slechte Tijden, Vrienden voor het Leven heeft hij ook geschreven. De tune van Eigen Huis en Tuin en heel veel andere. Daar heeft hij allemaal de teksten van geschreven. Ja. Maar goed, de enige die nog over is daarvan is de GTSD-tune. Maar dat was dus bijna anders geweest. Want in 2004 dachten ze van, we moeten het verjongen. We moeten het radicaal anders doen. En ze hebben destijds Martijn Schimmer, de befaamde televisiecomponist van heel veel verschillende tunes, waaronder DWDD, Lingo, Miljoenenjacht, noem het allemaal op. Die hebben ze gevraagd om een nieuwe tune te maken voor Goede Tijden, Slechte Tijden. Die is goedgekeurd door de producent. Hij zou op televisie te horen zijn, maar op het laatste moment dachten ze bij de zender RTL, laten we toch maar bij het oude beproefde liedje blijven. Is die nooit op televisie geweest.
Dus we gaan nu een tune horen die nooit op televisie is geweest.
Nooit. Nee, dit is echt, het is nooit te horen geweest op televisie. Okay. Het is heel bijzonder. Het is echt anders dan de gebruikelijke tune. Het is wel een liedje, maar een iets ander liedje. Daar komt hij. De GTSD-tune, nooit gebruikt uit 2004.
Het leven maakt je vaak onzeker. Geluk kan soms zo kwetsbaar zijn. Onvoorspelbaar.
Elke dag weer een nieuwe strijd.
Was dit Glennis Grace?
Dat is een hele goede vraag.
Dit klonk als Glennis Grace.
Dat zou best kunnen inderdaad, ja. Dat weet ik niet.
Oké.
Dat zou best kunnen inderdaad, ja.
Ja, voor volgende keer even uitzoeken, Victor.
Dat is een vraag inderdaad, ja. Ja. Okay. Ja, maar goed, nooit gebruikt. 2004, dus het klinkt natuurlijk zoals muziek toen de tijd klonk. Maar dit had de tune kunnen zijn die we allemaal in Nederland zouden kunnen meezingen.
Het klonk een beetje als een kerstliedje voor mij, hoor.
Oké, waarom?
Ja, zo'n kersttune. Een beetje kerstvibe. Ja.
Oké. Okay. Goed, hoe dan ook. Straks gaan we het hebben over een verzekeraar die door de knieën gaat voor een mediagenieke patiënt. Iets wat ik echt heel erg opmerkelijk vond en ook wel een klein beetje boosmakend als ik eerlijk ben. Maar we gaan het eerst hebben over Dennis Wiersma, de minister, die ons tegenwoordig updates geeft over zijn grensoverschrijdend gedrag. Ik vond dit wel ook opmerkelijk eerlijk gezegd, Lars.
Goed dat jij alsnog die teaser doet trouwens. Ik was hem helemaal vergeten voor de tune. Ik was zo in de war van die 40 jaar.
Ik pak het gerust op waar jij de bal laat vallen.
Heel goed, dankjewel Victor. Ja, Dennis Wiersma, de minister, die heeft natuurlijk, of die ligt onder druk vanwege grensoverschrijdend gedrag. Hij zou zich als een dolle hebben gedragen, mensen bij uitgescholden. En daar ligt hij voor onder vuur, lag hij voor onder vuur. 2 weken geleden hebben we ook besproken wat zijn strategie was en of hij dat slim deed. En wat mij opviel is dat deze week gaf hij ons een update via Instagram. Dat heb ik niet van anderen zo meegemaakt. Dat andere mensen die beschuldigd zijn, dat die ons op de hoogte houden via Instagram. En wat plaatste hij bijvoorbeeld? Hij begon dan met bij deze een update van mijn vorige bericht en wat ik sindsdien heb gedaan. Eind vorige maand verschenen berichten in de media over mijn eerste periode als minister, waaruit bleek dat ik in mijn werk scherp en soms te fel ben geweest richting medewerkers. Nou ja, hij heeft met eerdere werkgevers contact gehad, waaronder de VVD-fractie. En op basis van die gesprekken kan hij niet anders dan tot de conclusie komen dan dat hij inderdaad een hork is geweest. En dat spijt hem zeer.
Ja, nou, oké dan.
Ik dacht daar wel het nodige van, maar ik vond het ook wel leuk om te kijken wat voor reacties hij dan krijgt op Instagram hierover. En er waren een paar die vielen me echt op. Hij kreeg bijvoorbeeld een reactie van, dit is echt voor het eerst dat ik een minister zich zo open en kwetsbaar zie opstellen. Als ik een juf was, zou ik zeggen, ga zo door.
kan me voorstellen dat er ook negatieve reacties zijn.
Ja, er waren ook mensen die reageerden met... En je kan natuurlijk niet zien wat er is weggehaald. Hè, maar er stond ook nog wel echt stevige kritiek onder. Aard van het beestje, trek je conclusies, slap Janus. Je spijt komt slechts na de ophef.
Ben ik het wel mee eens, eerlijk gezegd, ja.
Ja. En hij suggereerde ook dat hij niet wist tegen wie hij zich allemaal had misdragen. En daarvan zei iemand ook, werkelijk, dat komt op mij vreemd over. En daar was ik het eigenlijk ook wel een beetje mee eens. Dat je, ja. Meestal zou je toch al moeten kunnen herinneren wat je gedaan hebt. En ja. Ik dacht, dit is een nieuw fenomeen. Dat iemand zich ook, ja, nadat hij eerder zo onder kritiek heeft gelegen, vertelt dat hij ermee bezig is. En dat hij een update geeft over hoe dat gaat en de gesprekken die hij gevoerd heeft. Ik keek naar dit Instagram bericht en ik kreeg er zelf een beetje kriebel van. Hij suggereerde een beetje alsof het een persoonlijk berichtje was. Van kijk eens, Dennis schrijft even een berichtje op Instagram. En hij herhaalde tegelijkertijd steeds de termen die hij eerder gebruikte. Hij had het al steeds over mijn eerste periode als minister. Hij had het steeds over waar bleek dat ik mijn werk scherp en soms te fel had uitgevoerd of te fel was geweest. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon de woordvoeringslijn. Hij zit nu gewoon exact dezelfde woorden op te pennen die zijn woordvoerder ook al gebruikt. En ja, dat maakt het voor mij juist heel erg gelikt.
Ja, ik heb datzelfde gevoel heel sterk inderdaad. Het komt allemaal zo gemaakt over. Dat vind ik bij alles wat hij doet. Het komt niet natuurlijk over. Het komt alsof hij heel erg lang heeft nagedacht over dit moet ik doen. Ja. En toen hij dat heeft bedacht, dacht hij van... en nu ga ik het uitvoeren als een soort van robot. Maar het mist echt gewoon authenticiteit.
Ja.
En dat is zo problematisch als het over dit soort persoonlijke dingen gaat. Want doordat het zo nep aanvoelt, benadruk je eigenlijk alleen maar dat het kennelijk niet helemaal gemeend is. Het is een enorm zwaktebod.
Ja, kijk, je hebt soms mensen bij sollicitatieprocedures, die krijgen dan de vraag van wat is je zwakke punt? En dan hebben mensen altijd van die antwoorden van, ja, ik ben wel erg perfectionistisch.
Ja.
Zo kwam het hier een beetje over dat hij ook gewoon steeds zegt van ja, ik ben scherp en soms te fel geweest. Dat is typisch zo'n manier om het te omschrijven, alsof het eigenlijk helemaal niet erg was dat je dat bent. En dat bleek ook wel toen de Telegraaf doorvroeg op deze verklaring.
Ja, toch nog even. Waar moeten we dan aan denken? Te scherp, te fel. Ik bedoel, op zich is dat ook goed, scherp en fel.
Ja.
Af en toe.
Nou, weet u, kijk, scherp, fel. Dat kan ongetwijfeld een keer goed zijn, maar in mijn rol heb je een grote verantwoordelijkheid om de goede dingen te doen, maar ook de dingen goed te doen met elkaar.
Ja, even tot hier. Hij kwam er eigenlijk niet zo lekker uit. En hij werd ook doorgevraagd van, ja, maar wat heb je dan gedaan? En hij kon het niet zo goed aangeven. En ik dacht, ja, dat maakt het voor mij te gelikt. Ook binnen dezelfde verklaring gebruikte hij twee keer dezelfde termen. Dat hij het over signalen die mij kunnen zijn ontgaan. Ja. Dat ik mij daarvoor kan hebben afgesloten. Ik dacht, ja, dit is gewoon net iets te gelikt. En dat het bericht ook nog eens op woensdagavond om 37 minuten over 9 online verscheen. Eigenlijk net te laat voor de kranten om er iets mee te doen. Ik dacht, kom op. Ik kreeg hier kriebel van.
Ja, dat kreeg ik ook heel sterk inderdaad. Ja. Ik heb ook ergens wel altijd bij hem dat omdat hij zo in talkshows zich zo correct probeert te gedragen. Dat suggereert dat hij op een bepaalde manier onzeker is. Hè? Dat de gewone versie van jezelf zijn, dat niet genoeg is. Als je zo je gedraagt in talkshows en dat we dan deze verhalen van achter de schermen horen, dan komt het een beetje over alsof hij een lulletje rozenwater is. Hè? Dat hij vooral reageert op een heftige manier uit een soort van onmacht. En ik denk wel dat het beeld is wat mensen mogelijk van hem kunnen krijgen. En dat is natuurlijk niet wat je wil hebben. Bij Matthijs van Nieuwkerk zagen we het niet als onmacht. We zagen het als veel te ver doorgevoerd perfectionisme. Heel erg veroordelingswaardig, maar het was geen onmacht. Bij Dennis Wiersma zien we het wel als een zwaktebod. En ik denk wel dat hem dat in de toekomst nog wel parten kan gaan spelen. Ja. Dat is geen positief imago.
Maar goed, volgens nog heeft hij het wel overleefd. Er zijn een hoop mensen die moesten aftreden of zo. Dus misschien voor sommigen geldt watch and learn. Maar ja, dat gelikte van die verklaringen nu, ik zou dat nu echt achterwege laten. Ja. Niet stoppen met die Instagram-communicatie.
Oké, laten we dan hebben over de verzekeraar die door de knieën gaat voor een mediagenieke kankerpatiënt. Het is een verhaal wat we even goed moeten afbellen om even goed door te nemen wat hier nou precies is gebeurd. Maar afgelopen week verscheen er op sociale media een video van een kankerpatiënt die heel erg veel indruk heeft gemaakt. Lars, neem ons even mee. Wat verscheen er precies online?
Ja, het gaat om een 32-jarige vrouw, een moeder met stadium 4 kanker door melanoom. Huidkanker is dat. En ja, dat betekent in praktijk dat je eigenlijk niet meer te genezen bent, maar dat er nog wel soms behandelingen mogelijk zijn. In dit geval kreeg zij via haar arts aangeboden dat ze een behandeling kon doen die standaard niet vergoed wordt, maar ja, via haar verzekeraar zou ze toch via een coulanceverzoek misschien toch die behandeling kunnen krijgen. Nou, een behandeling die in 30% van de gevallen aanslaat. In haar geval zou dat waarschijnlijk betekenen een verlenging van leven. €150.000 kost. Nou, de verzekeraar keek daarnaar, heeft het verzoek afgewezen. En vervolgens kwam dit fragment van de vrouw online op TikTok.
En zojuist is gewoon mijn doodsvonnis getekend. Horen jullie dat geil op de achtergrond? Dat is mijn kindje, mijn babytje van 5 maanden. Ik heb nog een kindje van 5. En jullie laten gewoon een moeder van 32 jaar laten jullie doodgaan. Want dat is letterlijk wat er gaat gebeuren.
Ja, het is zo triest als je dat hoort.
Dit gaat door merg en been.
Ja, ja, precies.
Kippenvel ook bij mij, hoor. Dus ik heb zo met haar te doen.
Kunt je ook voorstellen dat zij zo'n video online zet. Hè? Want als je inderdaad 32 jaar bent en terminaal, dan grijp je natuurlijk alles aan om te kijken of er nog iets is waardoor je iets langer kunt leven.
Ja. Dat zouden wij denk ik ook gedaan hebben. En tegelijkertijd, de verzekeraar die ging overigens ook direct hiermee. Eigenlijk dit fragment ging viraal. Kwam groot op Twitter onder meer en ook op TikTok en Instagram. En nou ja, dezelfde dag nog hebben ze gezegd van ja, wij gaan toch die behandeling vergoeden.
Ja.
En ik had aan de ene kant was ik heel blij voor haar. Aan de andere kant bekroop me toch een zekere angst dat ik hier het gevoel kreeg dat eigenlijk vooral door de dynamiek op de sociale media, de mediadynamiek, later werd er ook over geschreven, sommige mensen eerder in aanmerking komen voor behandelingen dan de rest. En ik dacht van, ja, maar wat als daar niet een 5 maanden oude baby op de achtergrond was geweest die had gehuild? Was het fragment dan ook viraal geweest? Wat als zij een dikke, lelijke man was geweest met een piepstem? Wat als zij niet een groot bereik had gehad op TikTok of Instagram? Ja, mij bekroop ook wel het gevoel dat ik het eigenlijk heel beangstigend misschien ook wel vind, dat kennelijk dit dan uitmaakt of je een behandeling wel of niet krijgt.
Ja, het gevoel deel ik wel inderdaad. Ja. Want ik heb ook zoiets van, of je een behandeling krijgt, moet niet gebaseerd zijn op hoe mediageniek je bent. En dat zie je hier natuurlijk wel gebeuren in deze dynamiek.
Ja, want ik denk dat een aantal dingen, als wij proberen zo rationeel mogelijk naar deze zaak te kijken, van een aantal dingen bepaalde denk ik wel dat dit echt viraal ging.
Ja.
Ik denk dat filmpje, dat zat echt wel gewoon, kun je rationeel vaststellen, zat goed in elkaar. Ze zei dat de reden dat ze niet die vergoeding kreeg, die behandeling kreeg, is dat ik niet rendabel genoeg zou zijn, dat ik niet genoeg geld zou opleveren. Nou, dan word je direct boos als je dat hoort.
Ja.
Ze hakt in op de communicatie van Ditso. Ze waren te laf om haar te bellen. Ze hebben haar 9 maanden in spanning laten zitten. Ze zei zojuist is mijn doodsvonnis getekend. Nou ja, die komt natuurlijk in. De baby, daar verwijzen naar. Jullie laten een moeder van 32 jaar doodgaan. Terwijl jullie miljoenen binnenkrijgen. Hoe kun je leven met jezelf? En toen dacht ik wel van ja, ik kan me voorstellen dat dit wel een verhaal is wat ons raakt.
Ja, je hebt het eerder gehad over framing en hoe je altijd een slachtoffer nodig hebt. Nou, dat is duidelijk. Dat is deze Masha hier natuurlijk. Maar je hebt ook een schurk nodig. En dat is in dit geval de verzekeraar. Zo worden zij neergezet. En dan heb je nog een held. En je zou kunnen zeggen, de held, dat is het publiek daar. Ja. Dat zijn de mensen die misschien haar steunen, die het bericht delen, die zelfs op de like-knop drukken. Want elke keer als je dat doet, zet je toch een klein beetje meer druk op die verzekeraar om dat bedrag toch maar te vergoeden.
Ja, sterker nog, ik denk dat al die mensen die gereageerd hebben op dit fragment en die het fragment gedeeld hebben, zich nu ook de held voelen. Ik denk dat heel veel mensen die dit gedeeld hebben nu het gevoel hebben van, dankzij mij, dankzij mijn actie die op die retweet-knop te drukken, heeft zij nu wel op haar behandeling.
Ja. Snap je net wat deze verzekeraar doet?
Ja. Ja, de kosten van die behandeling zijn €150.000 en de kosten van de potentiële PR-schade die zijn veel meer dan €150.000. Ja. Dus dan krijg je dat uiteindelijk dit zo doet wat al die bedrijven doen die ook bij Radar aanschuiven. Je kan je afvragen van kan ik het uitleggen? Nou ja, soms kunnen ze dat best doen, maar zelfs als je het kunt uitleggen, dan zeg je gewoon, je regelt het gewoon voor de klant, ongeacht of iemand gelijk heeft of niet. Want ja, het is het gewoon niet waard om daar een rel over te riskeren.
Ik kan me voorstellen dat ze zo inderdaad hebben gedacht bij ASR. Ik kan me ook voorstellen dat als je gaat doordenken dat het minder verstandig is. Want je geeft mensen natuurlijk wel een hele sterke incentive om dit soort dingen vaker te doen. En als verzekeraar, als zorgverzekeraar krijg je gewoon wel te maken met dit soort situaties.
Ja.
Dus dan moet je het ook het bedrag vaker gaan vergoeden. En daarnaast, ja, het is ook wel moeilijker om in de toekomst in vergelijkbare situaties, zelfs als mensen geen video online zetten, ja, om het niet meer te vergoeden. Want mensen kunnen wel zeggen van ja, toen hebben jullie het ook vergoed. Dit, ja, is dezelfde situatie, nu moeten jullie het ook vergoeden. Het is heel redelijk om dat argument dan, ja, te maken. Het is heel moeilijk om het te weigeren. Ja. Dus op die manier kunnen de kosten wel ook hoog oplopen. Ik had gehoopt op iets meer daadkracht, moet ik wel zeggen.
Ja. Ja, wat had jij verwacht? Uiteindelijk moest ASR dit natuurlijk doen, want dit zo is, ja, overgegaan in ASR.
Ja, klopt. Ja, we gebruiken nu door elkaar inderdaad. Ik ben, ja, toevallig zelf ook verzekerd bij dit zo en dat is inderdaad net overgegaan op ASR. Ik denk, kijk, ik vind het lastig. Ik leef heel erg mee met deze mevrouw, heel erg mee. Maar ik denk ook dat je beslissingen niet kunt nemen op basis van wie zielig is en wie niet zielig is. Want het zijn natuurlijk wel kosten die opgehoest moeten worden door de samenleving. En als iemand, en we weten niet precies haar medische dossier, maar als iemand 3 maanden extra leeft, als dat de verwachting is, en dat we daar wel 150.000 voor moeten betalen, ja, dan kan je natuurlijk best als verzekeraar zeggen van dat is het niet waard, omdat ja, dat wel uit jou en mijn premiegeld komt. Hè? Dus het is in ons aller belang, zeg maar, dat daar verstandige financiële beslissingen worden genomen. En ik denk, wij leven in een tijd dat empathie wordt gezien als een hele belangrijke eigenschap. Hè? Empathisch leiderschap is zowat het summen van leiderschap. En ik denk dat dit wel de beperkingen daarvan aantoont. Want het probleem is met empathie dat je ziet 1 ding. Hè? Daar kan je empathie voor hebben. Je ziet iemand huilen. In dit geval een kankerpatiënt die terminaal is van 32. En dat is verschrikkelijk. Wat je niet ziet, daar kan je geen empathie voor hebben. Maar dat is bijvoorbeeld wel, dat geld als samenleving kan je maar 1 keer uitgeven. Dus als je het uitgeeft aan ja, dit soort gevallen wat relatief weinig extra levensmaanden toevoegt, dat geld kan je niet besteden aan het bouwen van een nieuwe school in een arme wijk bijvoorbeeld, waar ze dat heel hard nodig hebben. Dus het lastige is dat empathie vaak heel erg beperkend kan zijn. En daar moet je dus wel zo rationeel mogelijk, hè, we zijn allemaal imperfect als mensen, maar je moet zo rationeel mogelijk hier naar kijken, naar dit soort dingen. En dat is wel waarvan ik had gehoopt dat ASR, de verzekeraar, dat zo goed mogelijk had gedaan hier.
Ja, ik denk dat verhaal heel lastig is om te vertellen. Want je komt al snel over als die lul die over geld begint, over premie begint, terwijl iemand hier op haar 32e dreigt dood te gaan. Dus
ja,
het is een ontzettend lastig verhaal. Maar kijk, wat ik interessant vind, van kijk, ik denk dat heel weinig mensen gewoon ook in de samenleving voelen dat de zorgkosten een probleem zijn. Ik denk dat dat misschien wel een van de grootste problemen hier
echt,
is.
Ja?
Dus als je het even plat slaat, tot 2040, de komende ruim 20 jaar, ja, gaan de zorguitgaven waarschijnlijk verdubbelen. Dat betekent dat we straks ongeveer €10.000 per persoon uitgeven aan zorg. Het gaat er zelfs naartoe dat we de helft van alle belastinguitgaven naar de zorg gaan. En dat betekent, dat kan een paar dingen betekenen. Of we moeten allemaal 1,5 keer zoveel belasting betalen. Dus ook de politieagent, elke leraar, elke verpleegster moet gewoon 1,5 keer zoveel belasting betalen. Of we gaan gigantisch bezuinigen op onderwijs, politie, veiligheid, defensie, infrastructuur, sociale voorzieningen, et cetera. Of we proberen de stijging van die zorgkosten te matigen. En ik vrees dat het een beetje van alle drie zelfs wordt. En dat is geen populair verhaal om te vertellen. Politici die lopen er vast, die durven dat verhaal ook vaak niet te vertellen. Soms liegen ze ook een beetje. Dan zeggen ze, ja, maar op zorg wordt heel veel bezuinigd. Dan denk ik, ja, op sommige delen van zorg. Maar ja, elk jaar gaat er heel veel meer geld naar zorg.
Of ook leugens zoals van, we hoeven niet te bezuinigen op de zorg. We kunnen bezuinigen op de managementlagen die daar zitten.
Ja.
Alsof dat het probleem gaat oplossen. Ja. Al schrap je heel veel management, dat is bij lange na niet de bezuiniging die moet plaatsvinden om te zorgen dat het de pand niet uitreist.
Ja, volgens mij kun je alle managers in de zorg ontslaan en dan nog stijgen de zorgkosten. Dus dat alleen gaat het niet te helpen. Wat dan niet helpt, is dat verhaal in de politiek al volgens mij niet wordt verteld. Het is ook een heel lastig verhaal om te vertellen. Ja. Maar het is ook de emotie versus de ratio. En dan legt de ratio het eigenlijk bijna altijd af. Je bent altijd de lul die het heeft over de premie, terwijl de ander het heeft over iemand die doodziek is.
Ja, terwijl ik wel denk dat dit de echte keuzes zijn die gemaakt moeten worden. En ik denk dat als ASR is het natuurlijk heel moeilijk om dat debat aan te gaan met deze mevrouw. Ja, dat is heel erg lastig. Dit is misschien ook niet het moment in de dagen daarna. Maar ik denk dat op een ander moment het debat hierover aangaan met z'n allen als samenleving, dat zou volgens mij wel heel goed zijn. Ja. Want als die zorgkosten zo uit de pan gaan lopen, zoals jij net zegt, en dat is natuurlijk al zo, dat zijn gewoon de feiten, dan moeten we hier wel iets aan gaan doen als samenleving. Ja. We moeten lastige keuzes durven maken.
Ja. Ja, ik dacht van hoe dan wel? En wat kun je dit verhaal vertellen? Want we kunnen wel eens eindigen met het is een lastig verhaal om te vertellen, maar dat weten heel veel mensen en daarom wordt het ook zo weinig verteld. Daarom durft ASR dat verhaal denk ik ook niet te vertellen, zeker niet op dit moment. Ik dacht een paar dingen kunnen dan helpen. Volgens mij moet je het niet alleen over cijfers hebben, maar gewoon dilemma's schetsen. Hè, dus dat je mensen betrekt bij die afweging van wil je liever een bibliotheek of onder alle voorwaarden dure behandelingen voor iedereen, ongeacht leeftijd of kans op genezing. En nou ja, als iemand dan zegt, ja nee, er mogen natuurlijk wel voorwaarden zijn, dat je mensen ook dat laat benoemen. Dat je ze, van welke voorwaarden vind je dan wel reëel? Hè? Van onder welke voorwaarden zou je dat dan wel een behandeling geven of niet? Maar dat mensen in ieder geval de dilemma's kunnen zien. Want dan, als je zelf niks vertelt wat emotie heeft, ja, dan gaan mensen er ook niks bij voelen.
En volgens mij ook dingen bespreekbaar durven maken. Want bijvoorbeeld chemotherapie voor mensen boven de 80. Hè? Misschien zou je moeten zeggen van dat is misschien iets wat het niet meer waard is, omdat het betrekkelijk weinig levensjaren toevoegt.
Ja, geen enkele politicus zal dat zeggen, want dat kost je elke stem van mensen boven de 80. Of zelfs van boven de 70 waarschijnlijk, als je het over 80-plussers hebt.
Ik weet het eigenlijk niet. Zou dat zo zijn? Ik weet niet of het zo simpel is.
Ja, ik vrees dat wel zo is. Kijk, maar terwijl op dit moment wordt natuurlijk bijvoorbeeld anticonceptie, de pil, spiraaltje, wordt niet vergoed. Ja.
Nee.
En dan heb je het over 5 tot 10 euro per maand. Dat wordt niet vergoed.
Nee.
Dat zoveel impact kan hebben op de samenleving, maar een chemo van 150.000 euro wel. Dan denk ik van ja, soms moet je ook die dilemma's dan blootleggen. Van waarom het een wel en het ander niet? Moeten we daar ook niet een slimmere afweging maken? Volgens mij is de grote vraag ook van wie moet de boodschapper hierin zijn? Want dat is misschien wat allerlastigste. Ik denk dat politici en verzekeraars gewoon, die worden niet vertrouwd. Ik denk dat misschien wel de essentie is hier. Wat de verzekeraar ook zegt, zij hebben niet de geloofwaardigheid om dit verhaal te vertellen. Ik denk dat eigenlijk de enige die dit verhaal geloofwaardig kunnen vertellen, dat zijn artsen.
Nou, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Want dit is geen medische keuze. Want daarmee trek je het in het technocratisch. Ik denk dat dezelfde fout zou zijn als die met corona vaak gemaakt is. Dat artsen ineens over politieke keuzes zouden gaan. Volgens mij, politici, dit is waar we ze voor hebben. Dit zijn nou typisch politieke keuzes. Volgens mij moeten politici het debat aangaan. Moeten wij met z'n allen dit debat aangaan. En moeten ook opiniemakers aan dat debat bijdragen. Maar het zijn politici die uiteindelijk namens ons hierover stemmen in de Tweede en in de Eerste Kamer.
Ja, ik vind wel dat ze het moeten doen, hoor. Dat politici het moeten doen. Maar de vraag is hoe effectief het is als een politicus het doet. Terwijl ik denk van ja, als een arts het doet, wordt het eerder geloofd. Maar ja, de artsen zijn terughoudend om zich hier in dit debat te mengen, merk ik ook.
Ja, dat zou kunnen inderdaad, ja. Ja, het blijft in ieder geval een hele lastige kwestie. En het is wel goed om over dit soort dingen na te denken. Want ik denk in ieder geval dat de situatie die we afgelopen week hebben gezien, dat is triest, maar het is echt onwenselijk hoe dit is gegaan.
Ja. Het deed me een beetje denken aan de asieldiscussie. Waarbij je allemaal mening hebben over asielbeleid.
Ja.
Tot het moment dat er één spraakmakende zaak is. Of dat nou Lili en Hovik zijn of Mauro zijn. Er zijn er weer verhalen in de media. Dan lopen mensen weer vast. Dan denken ze van ja, dan komt inderdaad weer dus die emotie van het individu komt te staan tegenover het belang van de samenleving.
Ja, exact. Ja, nee, als Lili en Hovik in het nieuws zijn, dan denken mensen anders over asielbeleid dan als er een criminele asielzoeker is die een vrouw heeft verkracht. Het debat gaat af en toe alle kanten op. Iets meer ratio zou inderdaad goed zijn, dat ben ik met je eens.
Ja. Wat overigens nog één laatste element hierin is, dat wat niet iedereen zich denk ik realiseert, is dat er een soort van onevenwichtigheid zit ook in wie wat mag zeggen. Dat als jij een TikTok-filmpje opneemt of een Twitter-filmpje of wat dan ook, als je dat opneemt, mag je eigenlijk alles zeggen.
Ja.
Maar zo'n verzekeraar mag eigenlijk niks zeggen. Terecht overigens ook. Hè? Dus een verzekeraar
met privacywetgeving.
Ja, mag er niks over zeggen. Zoals de IND bijvoorbeeld ook niks mag zeggen.
Nee.
Dat betekent dat je eigenlijk altijd maar een deel van het verhaal hoort. En alleen al dat zou wel, volgens mij, moeten betekenen dat je terughoudend opstelt als zoiets naar buiten komt. Omdat je eigenlijk altijd per definitie een situatie hebt waarbij je eigenlijk niet alle feiten boven tafel kan krijgen, omdat je altijd maar één kant van het verhaal hoort.
Ja. Ja, zeker. Ook daar is het goed om daar kritisch naar te kijken, inderdaad. Ja. Goed, dan is het weer tijd voor Vraag het Fik en Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid en dat wel gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Jelle en hij schrijft: hallo Victor en Lars. In het vorige seizoen kwam voorbij dat Victor 3 keer gesproken had bij uitvaarten en deelde bijzondere tips om een bijzondere speech te geven bij zo'n belangrijk moment. Voor mij komt eind deze maand een ander belangrijk moment. Ik ga trouwen, schrijft hij.
Gefeliciteerd.
Gefeliciteerd. Nu zijn jullie niet getrouwd, laat staan 3 keer, tenminste dat denk ik. Toch heb ik er alle vertrouwen in dat jullie goede tips kunnen geven op mijn vraag. Als je geloften uitspreekt naar je partner, hoe kun je dat het beste doen? Mijn aanstaande luistert geen podcast, dus de kust is veilig. Hartelijke groeten, Jelle.
Ja, oké. Okay. Heb jij tips?
Nee, ik heb zeker tips inderdaad. Ja, ik heb absoluut een tip. Kijk, mijn tip is eigenlijk bij dit soort dingen altijd hetzelfde. Dit is een show. Een huwelijk is niet voor jou. Het is voor de mensen daar. En je moet wel zorgen dat het een klein beetje boeiend is. En ik vind dus vaak geloften echt ongelooflijk saai. En dat komt omdat mensen het altijd heel erg zoetsappig maken. Er zit geen enkele relativering in. En het is ook nog vaak dat ik denk bij mezelf: deze anekdotes, die zijn misschien leuk voor jullie twee, maar het zegt mij allemaal niks. Dus ik zeg, doe het radicaal anders. Zorg dat je een verhaal vertelt wat ook de grote menigte, die misschien niet directe familie en vrienden is, en dat zijn de meeste mensen op zo'n huwelijk, dat die het ook nog interessant vinden. Een huwelijksceremonie is vooral een manier om jullie liefde te vieren met al die andere mensen. Die wil je er dus absoluut bij betrekken. En de manier waarop je dat doet, normaal gesproken is een hele goede tip bij presentaties om meer emotie toe te voegen, meer sprekende voorbeelden bijvoorbeeld. Maar juist bij geloften zeg ik juist, doe het anders, voeg wat meer ratio toe. Dus een mooie kapstok die je geeft aan het verhaal. Dus bijvoorbeeld de 3 dingen die jij hebt gedaan om mij een beter mens te maken. Dat is een leuke manier om uiteindelijk, zeg maar, al die 3 leuke anekdotes samen te binden. Ja. Dan is het vaak ook leuk voor mensen om naar te luisteren. Je probeert er iets groters mee te zeggen over jullie liefde voor elkaar. En tegelijkertijd is het ook leuk om naar te luisteren. Dus
ja. Haal je niet de intimiteit weg uit zo'n verhaal als je hem doelbewust voor de rest maakt in plaats van voor je geliefde?
Ja, maar ik heb dus zoiets van, het is toch een huwelijk, jongens. Je staat daar voor een groep met soms wel 100 mensen. Dan doe je het voor die mensen.
Nee, je richt je op je geliefde. Nee.
Ach, kom op, zeg.
Ja. Wat mijn insteek zou zijn, is volgens mij less is more. Je moet je echt beperken tot echt de essentie. Mijn vraag zou zijn, als jij in een vliegtuig zit dat neerstort en je hebt nog maar 1 moment, eigenlijk 2 minuten, om iemands voicemail in te spreken. Wat zou je dan in die voicemail zeggen?
Ja.
Dan heb je echt de essentie te pakken. Dan heb je echt de essentie te pakken van wat iemand anders speciaal maakt voor jou. Niet mooie verhalen, niet mooie weetjes eromheen. De essentie.
Ik merk dat we echt op een hele andere lijn zitten. Ik heb zoiets van, het moet je moet er een show van maken. Dat is gewoon mijn insteek.
Nee, maar als je het klein houdt en persoonlijk, dan is de impact uiteindelijk volgens mij veel groter.
Ik heb vaak bij huwelijk gezeten dat ik denk, oh, jezus, ik kan het niet zeggen. Het is niet onaardig, het is heel erg onaardig om het te zeggen, maar oh, jongens, houd erop, dit duurt echt veel te lang.
Ja, nee, maar dat is eigenlijk ook mijn insteek. Hè? Van beperken tot die essentie.
Dat is waar, daar ben ik het mee eens. Ja. Ik denk ook wel dat 1 hele goede tip bij dit soort dingen is om clichés te vermijden. Want die hoor je heel veel. En dan hoor je dingen zoals, ik beloof dat als er nog maar 1 stukje chocola over is, jij het mag opeten. En dan denk je, oh nee, kom op. Er is een hele goede tip die Obama ooit een keer heeft gegeven over, want hij kreeg de vraag van de journalist destijds van, waarom zijn heel veel dingen die jij zegt op zich clichés, maar waarom komt het toch niet als een cliché over? En zijn antwoord was daarop, I believe my own bullshit. Dus als sommige mensen diezelfde dingen als Obama zou uitspreken, dan zou het wel degelijk een cliché zijn. Maar omdat hij het echt meent, omdat je ziet dat hij het meent, komt het toch uiteindelijk sterk over. Ja. En dat is denk ik een van de allerbelangrijkste dingen bij dit soort dingen. Je moet het echt voelen tot in je tenen.
Ja, nee, dat geloof ik ook wel. Ja, ja, en bespreek even met je partner hoe lang jullie verhaal ongeveer is. Want volgens mij is het echt heel gênant.
Ja.
Als jij op basis van deze tips dacht van, ik ga het echt in 3 zinnen, ga ik het doen. En dan heb je net het uitgesproken en dan haalt je partner zeg maar 5 kantjes
uit
de zak. En dan denk je, oei, dit matcht niet.
Nee, dat wil je niet hebben. Ik heb ook zoiets van, humor is echt altijd wel goed. Dat is overigens ook echt een hele goede tip voor uitvaarten die ik ook destijds heb gegeven. Ik denk dat mensen gewoon altijd snakken naar humor, omdat er toch ook het allemaal een beetje erg zoetsappig kan worden. En dat is toch altijd een beetje ongemakkelijk als je er iets grappigs in gooit, dan is het al snel grappig. Ook als het in een andere situatie niet grappig zou zijn. Dat lat ligt gewoon super laag.
Ja, ja. Al moet je ook wel uitkijken met humor, hè? Want dit is volgens mij niet het moment om iets te zeggen wat misschien niet lekker aankomt.
Nee, nee. Zeker niet. Nee, ja. Nee, precies.
Dan denk je nog jaren later terug aan die bruiloft. En dan heb je nog steeds het gevoel van, dat ene grapje, ik vond het niet leuk.
Zo. Ja, maar ik zou het gewoon uit de videoopname knippen. Dus dan ja.
Maar dat onthoudt iemand dan toch wel als het niet in de videoopname zit.
Maar goed, oké. Nou, van harte gefeliciteerd, Jelle. Hartstikke mooi dat je gaat trouwen. Ik hoop dat je daar hele mooie geloften weet te formuleren. En dat jouw aanstaande dat ook weet te doen. Dank je wel voor je vraag. Mocht je ook een vraag hebben, dan kan je die sturen naar vragentwikandlars@gmail.com. Zo, we zijn er weer doorheen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi hoi.